Ja, het is de eerste dag van de nieuwe week. En tegelijkertijd ook weer de laatste zondag van 2025. Een getal waarvan je denkt, hoe is het mogelijk, Heer, dat u zei, ik kom spoedig. En zie daar, al bijna 2000 jaar later, zijn we er nog. En gelukkig maar. Dat betekent dat wij deel konden krijgen aan Gods genade en erbij horen. Als de Heer Jezus komt en ons allemaal thuis brengt. Maar die 2000 jaar. Oh. 2000 jaar Gods gemeente op aarde. En als Paulus schrijft in Efeze 5. Dat de Heer Jezus er alles aan doet om die gemeente als die bruid te verzorgen, zodat zij straks voor hem zal staan, onberispelijk. Dan denk je, oh, dat is toch ook een klus, zeg. Maar diezelfde Paulus die zegt in een andere brief, nou, kijk maar eens eventjes hoe God het gedaan heeft met zijn volk Israël. Het is hun allemaal overkomen, ons tot lering en bemoediging. Ja, en dat zijn van die dingen waarvan ik dacht, ja, dat is wel mooi om daar eens even naar te kijken. Hoe dat in het Oude Testament staat genoteerd. We gaan natuurlijk niet alles belangs. Maar het zijn wel een paar jaren geweest. Die tussen de uittocht uit Egypte en het binnengaan in dat beloofde land. Dat duurde 40 jaar. Terwijl Deuteronomium 1 zegt, het was een reis van 11 dagreizen. Dus zo lang hoefde dat niet te duren. Maar het duurde langer dan gepland. Althans in het ogen van het volk. Die hebben er langer over gedaan dan ze ooit dachten. In het boek Numeri staan een paar opmerkelijke gegevens. Het begint, we gaan niet allebei langs, maar even een paar dingen aanstippen in nummer 1. Vers 1. De Heere sprak tot Mozes in de woestijn Sinaï in de tent van de ontmoeting op de eerste dag van de tweede maand in het tweede jaar nadat zij uit het land Egypte waren vertrokken. Dat ze verder mogen gaan. Het heeft nu lang genoeg geduurd daar. Het verblijf bij de Sinaï. En daar hebben ze heel wat gekregen. Ze hebben de wet van God gekregen. Maar u weet hoe het gegaan is in het boek Exodus. Voordat zij de wet kregen, waren ze al bezig rond het gouden kalf te dansen. En zei God tegen Mozes, ik maak een einde aan dit volk. En ik maak jou een volk beter dan dit. En Mozes gaat op de knieën en zegt, Heere God, doe dat niet. Want de mensen, uw vijanden zouden zeggen, hij kon zijn volk wel uit Egypte verlossen, maar het niet in het land krijgen. En op grond van een Mozes gebed gaat God verder en belooft hij het volk verder te brengen. En zo komt in het boek Numeri het vervolgtraject aan bod waarin wij het volk mogen volgen op weg naar de grenzen van het beloofde land in de veld bij Kades. En daar in nummer 13, daar vinden we de selectie van de 12 verspieders. Dan is men aan de zuidgrens gekomen. En daar gaat dat gezelschap van 12 verspieders het land in om het land eens te verkennen. En daar zijn ze een poosje mee bezig. Ik noem even een paar gegevens. In vers 21 van nummer 13. Ze gingen op weg, verkenden het land van de woestijn Zin tot Rehob bij Lebohamat. Ze gingen het zuiderland in en kwamen tot aan Hebron. En daar woonden Ahiman, Sesai, Talmai, nakomelingen van Enoch. Hebron nu was 7 jaar eerder gebouwd dan Zoan in Egypte. Daarna kwamen zij aan in het dal Eskol en sneden daar een rank af met de 1 tros druiven die zij met z'n tweeën aan een draagstok mochten dragen. Ook namen zij wat granaatappelen en wat vijgen mee. En zo keerden zij terug, zegt vers 25, na het verkennen van het land, na verloop van 40 dagen. Nou, zomaar even een kleine impressie van wat ze daar aantroffen in Hebron, de eerste en de enige plek die met name genoemd wordt. U weet, Hebron betekent gemeenschap, alsof God wilde vertellen, als je in het land komt, dan is dat het eerste kenmerk van het land wat je mee gaat nemen en terug gaat vertellen aan jullie volksgenoten in de woestijn. In het land waar wij naartoe gaan, daar is gemeenschap. Daar zijn we echt één volk en God woont bij ons, wilde God daarmee uitdrukken. Maar ze treffen daar ook Enakieten aan. Nou, u weet, de Enakieten, dat zijn de reuzen. Nou, Enak met 3 zonen, 4 reuzen in totaal, alleen al in Hebron. Er was wat te doen om daar te gaan wonen. Maar ze nemen een druiventrosje mee. Nou, als wij bij de winkel een druiventrosje meenemen, dan kun je dat even met 1 hand meenemen, keurig in een bakje. Maar deze tros, die moet je wel met z'n tweeën dragen. Even aan een stok binden en met 2 man. En zo komen ze terug in het land, in het leger van het volk. Met een verhaal waarvan je denkt, nou, dat geeft moed. Maar het vervolg is, ze gaan zo'n verhaal ophangen, althans 10 van die 12, dat het hele volk totaal ontmoedigd wordt. Jozua en Caleb die zeggen, nee, de Heere God die gaat ons dat land geven. Maar vers 31 zegt, de mannen die met hem mee opgetrokken waren, zeiden, wij kunnen het tegen het volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. Vers 33, wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen en zo waren wij ook in hun ogen. Ja. Ja, met die bril op, dan lukt dat niet. Maar Caleb en Jozua, die hadden een andere bril op. Die dachten, ja, wij zijn misschien in de ogen van die reuzen wel sprinkhanen. Maar die reuzen op hun beurt zijn in de ogen van onze God sprinkhanen. En met die God gaan wij dat land binnen. En zo probeerden zij dat volk moed in te praten en te zeggen, wij gaan dat land in bezit nemen, want we zijn niet voor niks verlost. Maar het volk heeft naar die 10 geluisterd en niet naar die 2. En zo komt in hoofdstuk 14. Het moment dat in vers 1 staat, het hele gemeenschap begint luid te klagen en het volk bleef in die hele nacht luid jammeren. En ze gaan protesteren tegen Mozes en Aaron. Vers 10 van nummer 14. Toen ze heel de gemeenschap dat men hen met stenen moest stenigen. Mozes en Aaron dus. Maar de heerlijkheid van de Heere verscheen in de tent van de ontmoeting voor alle Israëlieten. En de Heere zei tegen Mozes, hoe lang zal dit volk mij nog verwerpen? En hoe lang zullen zij niet in mij geloven? Ondanks alle tekenen die ik in het midden van hen gedaan heb, ik zal het met de pest treffen en ik zal het verstoten en ik zal u tot een groter en machtiger volk maken dan dit is. Voor de 2e keer wil God het volk met een armbeweging van de aardbodem wegvagen en uit Mozes een beter volk maken dan dit is. En weer gaat Mozes op de knieën en hij vraagt, Heere God, doe het niet. Vers 17, nu dan laat toch de kracht van de Heere groot worden zoals u gesproken hebt. Vers 18, de Heer is geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hij vergeeft de ongerechtigheid en overtredingen. Weet u nog op grond waarvan de Heere God de eerste keer meeging? Toen ze bij de Sinaï voor het kalf hadden gedanst. Dat God zei, goed, ik ga mee. Maar ik ga nu mijn naam vertellen. En dat doet hij aan Mozes. En als Mozes daar de Heere God voorbij ziet gaan, dan hoort hij de naam van de Heere God uitgesproken. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. En die naam was nog niet eerder bekend geweest. En Mozes die hoort die naam. En hij komt op die naam terug, hier voor de tweede keer. Als God zijn volk wil straffen, dan zegt hij, Heer, uw naam was toch vergeving, geduld, rijk aan goede tierenheid, wilt u alsjeblieft meegaan? Vers 20, de Heer zei, op uw woord heb ik hun vergeven. Maar de sanctie is, dat die hele generatie, die nu de 10 hebben aangehoord, dat die moeten sterven in de woestijn. Maar, zegt vers 24, mijn dienaar Caleb, omdat in hem een andere geest was, en hij erin volhard heeft mij na te volgen, hem zal ik brengen in het land waar hij geweest is, en zijn nageslacht het in bezit nemen. De Amalekieten en de Kanaanieten wonen in het land, keer morgen om en trek verder de woestijn in de richting van de Schelfzee. Vers 34. Overeenkomstig het aantal dagen dat u dat land verkend hebt, 40 dagen, voor elke dag een jaar zult u uw ongerechtigheden dragen. 40 jaar lang, u zult van mij tegenstand ondervinden. En zo gaat de Heere God het volk straffen. Vanwege hun ongeloof. Maar die kinderen van 20 jaar en jonger, dat zijn degenen die 40 jaar later het land mogen binnengaan. Maar die hele verantwoordelijke generatie sterft in de woestijn op Jozua en Caleb na. Wat een trieste ontwikkeling. Deze mensen horen dat zij het land nooit gaan zien. En dat is het punt waarvan Paulus later schrijft in de brief aan Korinthe. Het is hun overkomen ons tot lering. In de meeste van God had, van het volk had God geen welgevallen. Betekent dan dat wij tot bekering gekomen zijn? We zijn gedoopt, we hebben gezegd, ik ben ook christen, dat er een moment kan komen dat wij dan op aarde sterven zonder dat we ooit in de hemel zullen aankomen. Nee, dat gelukkig niet. Eens een kind, altijd een kind. En wat de Heer Jezus uitlegt, dat als je een wedergeboren christen bent en de Heer Jezus hebt leren kennen, dan staat je naam gegraveerd in zijn hand en in de handpalmen van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één. En de samen vormen die gelovigen één kudde, één herder. Ook al lijkt het er op de aarde op dit moment helemaal niet op. Het is één grote verwarrende toestand. Één groot verspreid gezelschap. Dit punt is altijd waar. En dat merk je als je elkaar tegenkomt. We zijn kinderen van God, we hebben dat nieuwe leven en we horen bij elkaar. We zijn één familie. Inderdaad, Hebron heeft al een functie gekregen. Maar nou de vraag. Waar zijn wij mee bezig? Wat is er van te zien in ons leven op aarde? Dit boek Numeri geeft een indrukwekkend vervolg na die eerste 14 hoofdstukken. Als ook dat tweede jaar heeft laten zien wat God eigenlijk van plan zou kunnen zijn met dit volk. Tot twee keer toe op het punt gestaan om het volk van de aardbodem weg te vagen. Tot twee keer toe gaat hij verder op grond van het gebed van Mozes. En dan lezen we in hoofdstuk 15. En laat dat goed in ons hart dalen. Wat daar staat. Nummer 15. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten. En zeg tegen hen. Wanneer u komt in het land dat ik u als uw woongebied geef. En u een vuuroffer voor de Heere bereidt. Een brandoffer of slachtoffer als inlossing van een gelofte of een vrijwillige gave of om op uw feestdagen de Heere een aangename geur te bereiden van de runderen of van het kleinvee, dan zal hij die zijn offergave aan de Heere aanbiedt een graanoffer van een tiende eva meelbloem, gemengd met een kwart hin olie aanbieden, en wijn als plengoffer, een kwart hin per lam, moet u bij het brandoffer of het slachtoffer doen. Even tot zover. Het volk is nu in het tweede jaar aangekomen van hun uittocht uit Egypte. Er liggen nog bijna 38, 39 jaren op hen te wachten, want in totaal gaat de tocht 40 jaar duren voordat ze bij het land zijn. En als dat volk heeft laten zien waartoe ze in staat zijn, en wij ons afvragen, Heer, op grond van uw naam van barmhartigheid en geduld, gaat u met uw volk verder. Wat gaat toch God dan doen tegen Mozes? Hij gaat spreken niet over die 40 jaartjes die nog gaan komen, maar hij gaat spreken over het feit, als je in het land komt van jullie woongebieden, waar je echt gaat wonen, daar is hij mee bezig. God wil dat volk, wat zo hardnekkig en allemaal minpunten heeft, dat volk wil hij opvoeden om te denken aan dat land waarheen zij op weg zijn. En dan liggen daar nog een heleboel jaren in de woestijn voor hen te wachten. En God zegt als het ware, staar je niet blind op die woestijnreis. Daar moet je gewoon doorheen. Maar ik ben met je. Mijn naam staat garant voor het feit dat jullie eraan gaan komen. Maar denk vooral aan wat je daar gaat doen. Laat dat je leven in de woestijn stempelen. Ik heb voorgelezen uit de herziene Statenvertaling. En er staat in de voetnoot bij dat tweede vers, wanneer u komt in het land dat ik u als uw woongebied geef, letterlijk staat er, het land van uw woongebieden. Alsof God wil zeggen, daar kom je thuis. Ik vond het aandoenlijk, toen we vanmorgen begonnen te lezen, in de brief die Paulus schrijft aan Kolossen. Bedenk de dingen die boven zijn. Ja, we zijn al 2025 jaar verder. En nog steeds staat die belofte van de Heer als een huis. Ik kom spoedig. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. En als ik plaats bereid heb, dan kom ik terug. En ik zal jullie brengen waar ook ik ben. Nee, de Heer is niet 2000 jaar bezig om plaats te bereiden, alsof hij in een hotel al die kamers op orde moet maken. Nee, toen hij als mens binnenging, was de weg bereid. Er is al een mens in het vaderhuis en hij wacht op het seintje dat hij als mens ons ook op mag halen, zodat ook wij thuis komen in dat vaderhuis met die vele woningen die er altijd al waren. En waarom? Paulus schrijft, wij zijn uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Snap u dat? Nee, ik snap er helemaal niks van. Maar het is die vader die het in zijn hart had om ons als zonen en dochters bij zich thuis te hebben. Om één familie te hebben bij die ene zoon die de eerstgeborene zal zijn onder vele broeders. Dat zal straks voor ons aller oog zich gaan voltrekken. En wij die daarnaar op weg zijn. 2025 is bijna klaar. We gaan straks 2026 in. En dan zeggen we allemaal mooie dingen tegen elkaar. Maar Paulus zegt dit. Bedenk de dingen die boven zijn. En zoals de taal van Numeri zegt. Als je komt in het land van je woongebieden. Ja, en wat dan? Wat ga je dan doen? Dan ga je offers brengen. Brandoffers en slachtoffers. Weet u waar het laatste boek in de Bijbel op uitkomt? Ja, eigenlijk al in het begin. Voordat daar de dingen worden verteld die op de aarde allemaal gaan plaatsvinden. Er staan in het begin 7 brieven aan de gemeente. Een soort overzicht van die tijd dat wij als gemeente op aarde zijn. Nou, die eindigt ook niet echt florissant, bedoel ik. Die eindigt een beetje lauw. Alsof de Heer zegt, ik heb daar eigenlijk een beetje een nare smaak van in de mond. Ik moet er eigenlijk een beetje van overgeven. Laodicea, de naam alleen al. Is de laatste impressie die de gemeente op aarde in grote lijnen gaat geven. En dan komt Openbaring 4 en 5. En dan wordt onze blik niet op de aarde, maar op de hemel gericht. En dan zijn wij daar in die 24 oudsten. En wat doen we daar? We kijken uit naar één centraal punt. De troon. En op die troon iemand die waard is de boekrol en die 7 zegels in de hand te nemen en die 7 zegels te verbreken. Hij is waard het bezit van de hele aarde en de hemel te ontvangen. Johannes die hoort, die moet een beetje huilen als die niemand hoort die waard is die boekrol te openen en die zegels te verbreken. En een van die oudsten zegt tegen Johannes, niet huilen. Want de leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen. Ah, gelukkig, denkt Johannes. Gelukkig. Een grote leeuw die de draak heeft overwonnen. En hij kijkt om in de richting van die leeuw. En hij ontdekt op de troon een lam staande als geslacht. Dat gaan wij doen. Het lam onze aanbidding brengen. Onze offer brengen. Hoofdstuk 5 eindigt niet meer met woorden. Zelfs het nieuwe lied is even gestomd. En dan staat er alleen maar die 24 oudsten aanbidden. Dat is aanbidding. Als je even je mond houdt. En even in bewondering neervalt voor hem. Die het allemaal heeft volbracht. En dan lezen nummer 15 nog een keer. Wanneer u komt in het land dat ik u als woongebied geef. En u leest voor uzelf die verzen nog eens door. Dan ga je slachtoffers brengen. Dan ga je dat lam aanbidden, in onze taal gesproken. Kijk daar naar uit wat we doen. Laat dat het leven stempelen wat nog voor ons ligt. We weten echt niet hoe lang het nog gaat duren. Maar als dat gaat gebeuren, de Heer Jezus gaat komen, dan zijn wij tot aan dat moment bezig met het uitzien naar Hem. En dat stempelt ons gedrag. Dan zoeken we de dingen die boven zijn. Het bijzondere is dat aan elk van die slachtoffers, van die bloedige offers, die ons altijd weer herinneren aan het volbrachte werk van de Heer Jezus, dat er dingen aan moeten worden toegevoegd. Graan, olie en wijn. Dat tref je in de woestijn niet aan hoor. Daar heb je geen korenvelden. Daar heb je geen olijfbomen. Misschien hier en daar eentje. Maar in het beloofde land, ja, daar kwam je ze tegen. De wijngaarden en de olijfbomen. Olie en wijn te over. Het is hun overkomen ons tot lering. Want als wij er naar uitkijken de Heer Jezus te ontmoeten. En hem onze lof en aanbidding te mogen brengen. Als wij bij hem zullen zijn. Dan zullen wij daar ook graan aan toe gaan voegen. En dat doen we eigenlijk nu ook al. Als wij hem aanbidden. Als voor het werk wat hij op het kruis van Golgotha heeft volbracht. Voor het bloed wat hij gestort heeft voor verzoening. Dan voegen wij daar graan aan toe. Graan, dat meel, dat spreekt van zijn leven. Het spijsoffer, zoals het in Leviticus 2 wordt genoemd, hoort bij een brandoffer. Die twee offers horen bij elkaar. Het leven van de Heer Jezus en zijn sterven vormen één geheel. En zo zegt hier ook God tegen dit volk. Als je straks in het land bent, vergeet nooit dat graan erbij te doen. Want ik wil dat graag ruiken. Dat complete offer. De Heer heeft het hier over vrijwillige offers. Niet de verplichte offers. Hij gaat ervan uit dat dit volk, wat zo hardnekkig is en wat zo al tot twee keer toe op het punt stond door de Heer weggevaagd te worden, dat dat in staat is om straks vrijwillig, gewoon als ze het fijn vinden, de Heer een offer te brengen. Alsof hij hen in die woestijnreis al wil opvoeden met danken, met loven, met prijzen. Als dat hun overkomen is tot lering van ons, dan zeggen wij in de taal van Kolossen, wij zoeken de dingen die boven zijn. En dat betekent dat we als christen mensen worden die steeds meer het verlangen hebben om ook nu al de Heer Jezus te gaan danken en te gaan loven over zijn werk wat hij volbracht heeft, maar ook dat we met bewondering kijken naar zijn leven op aarde en willen zijn zoals hij is. Want alleen maar naar hem kijken, dat helpt niet. Paulus zegt, als je naar hem kijkt, dan heeft het automatisch ook een effect in je leven, want je wordt gelijkvormig aan het beeld van zijn zoon. Dat is precies de bedoeling. Om voordat wij bij de Heer zijn, nu op aarde al zoveel mogelijk op hem te gaan lijken. En dat betekent ook dat wij niet alleen graan, iets van zijn leven toevoegen aan onze lof, maar ook olie. En olie spreekt altijd van de Heilige Geest. Want je voelt wel aan, dit kun je niet uit jezelf. Je kunt niet even met goede voornemens zeggen van in 2026 laat ik eens even zien hoe het moet zijn om een christen te zijn. Forget it. Je gaat op de knieën en je zegt, Heer, wilt u door uw geest mij zo vullen dat ik de Heer Jezus mag laten zien in mijn leven, in mijn toewijding, in mijn aanbidding. Dan komt die olie erbij. En dan komt ook die wijn erbij. Waarvan we in Richter 8 al lezen, de wijn is dat wat het hart van God en mensen vrolijk maakt. De blijdschap. Weet u hoe Johannes zijn brieven schrijft? U moet maar eens lezen in 1 Johannes 1. Weet je waarom ik die brieven schrijf, zegt hij. Ik schrijf dit opdat uw blijdschap volkomen zij. En dat is in de taal van Johannes, is dat gemeenschap met de Vader en de Zoon. Als we naar de gemeente wereldwijd kijken, dan zou je de moed in de schoenen zinken om te denken, het gaat de Heere lukken om ons allemaal thuis te krijgen. Om van ons die ene gemeente te krijgen, die bruid zonder vlek of rimpel. Maar dat is niet de taal van ons, niet de taal van God zelf. De taal van God is wat we hier in nummer 15 lezen. En daarin gaat hij ons opvoeden. Hoofdstukken lang. Het hele hoofdstuk gaat over offers brengen. Over de optie dat het ook mis kan gaan. Dat er zonden zijn vanaf vers 22. Ik wou even naar het eind van dit hoofdstuk toe in hoofdstuk 15, namelijk in vers 37. Nummer 15, vers 37. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf al hun generaties door kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes, aan de hoeken, moeten zij een blauw-purperen draad bevestigen. Die zal voor u aan de kwastjes zitten, opdat u, wanneer u hem ziet, aan alle geboden van de Heere denkt en die doet, zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken, waar u als in hoererij achterna gaat, opdat u aan al mijn geboden denkt en die doet en heilig bent voor uw God. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte geleid heeft om u tot een God te zijn. Ik ben de Heere uw God. Alle generaties door moesten er aan de hoeken, aan de zomen van de mantels, kwastjes gemaakt worden met een blauw purperen draad. Een hemelsblauwe draad, zou je het ook kunnen vertalen. En als je hem ziet, dan weet je, zegt de Heere God, wat ik van je vraag. Dat je naar mijn geboden gaat leven. En wanneer zie je die kwastjes aan de zomen van je mantel? Als je loopt. De wegen daar waren natuurlijk niet zo effen als hier. Je moest soms een beetje goed uitkijken waar je loopt. Nogal wat oneffenheden hier en daar. En je moest nogal naar beneden kijken. Elke keer dan zie je je voet weer. Maar elke keer als je je voet ziet, dan zie je ook zo'n blauw kwastje. Met zo'n hemelsblauwe draad. Het is hun overkomen, ons tot lering. Ik weet niet hoeveel stappen we nog hebben te zetten. Hoeveel oneffenheden er op ons nog zitten te wachten. Aan het eind van dit jaar, het begin van het nieuwe jaar, dat weten we allemaal niet. Maar één ding weten we wel, bij elke stap worden we herinnerd aan die hemelsblauwe draad. Aan de lijn naar boven. Om op aarde te leven naar de Gods gedachte. Naar het woord wat hij ons heeft toevertrouwd. En hij zegt, opdat jullie heilig zijn voor de Heere uw God, want ik ben heilig. Precies de taal die Petrus ook gebruikt als hij in zijn brieven ons wijst op ons leven. en ook tegen ons zegt, en dan citeert hij gewoon het Oude Testament met tekst als deze, wees heilig, want ik ben heilig. Met andere woorden, laat ons gedrag ook zien dat je een kind van God bent. Ook Johannes zegt dat. Wij denken vaak dat Johannes schrijft over God is liefde. Ja, dat is waar. Maar God is ook licht. En hij voegt eraan toe, als God licht is, dan wandelen wij ook in het licht. Ja, het kan een keer misgaan. Dat lees je ook in nummer 15. Daar ga ik het niet uitvoerig over hebben. Maar u moet het maar nalezen. Het kan een keer misgaan. Je kunt een keer zondigen. En Johannes die schrijft in zijn eerste brief al, als het dan zondigt, ja, dan mag je gelukkig bij je vader komen. Maar doe dat dan ook. Koester die zonde niet. Ik hoorde ooit eens een keer een titel van een boek. Wie ben je als niemand kijkt? En er zijn heel wat christenen waarvan ik merk dat ze een of andere verborgen zonde erop nahouden. En dat kan tegenwoordig nogal makkelijk. Je doet je deur dicht, je kijkt in je schermpje en daar gaat het. Maar wie ben je als niemand kijkt? Ben je dan degene waarvan God hier zegt, wees heilig. Want ik ben heilig. Je kunt namelijk met God geen gemeenschap hebben als je verborgen zonde koestert. Het zijn zulke simpele dingen. Maar hoe komt het dat het toch gebeurt? En dat al die verslavingen die onder de ongelovigen zo wijdverbreid zijn, ook onder christenen in zulke grote getalen gevonden worden. Omdat we weigeren die dingen te oordelen in Gods licht. En dat is zo fundamenteel dat zelfs die dingen die we dan koesteren, daarvan gaat God, en dat weten we ook drommels goed, beoordeel dat. En veroordeel dat in mijn licht. Want daar is ook mijn zoon voor gestorven. Daarvoor moest geboet worden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte geleid heeft om u tot een God te zijn. Dit volk heeft deze God uit Egypte geleid om hen in Hebron te brengen. Om bij hen te gaan wonen. Wij, Gods gemeente. Paulus zegt op zijn afscheidstocht, als hij weer naar Jeruzalem gaat, tegen de oudste van Efeze, op het strand van Mileten, wees herders. Let op de gemeente van God die bij je is, tegen die oudsten in Efeze. Die gemeente die God zich verworven heeft door het bloed van zijn eigen. Als dit een beetje op ons inwerkt, dan verbazen we er ons over dat die God met Israël tot zijn doel is gekomen en ja, hij is er nog lang niet mee klaar. En ook als je de huidige situatie bekijkt, dan denk je, nou, er is nog wat te doen voordat dat volk eraan toe is om Messias te ontvangen. Om het Messiaanse vrederijk binnen te gaan. Nou, dat laten we met een gerust hart aan de Heere God over. Het gaat goed komen. En voordat hij komt, de Messias, komt hij al eerst om ons thuis te halen. Zodat wij daarna met hem kunnen gaan komen als hij gaat regeren en wij met hem mogen gaan regeren. Onvoorstelbare vergezichten die ons allemaal in het Nieuwe Testament worden uiteengezet. En wij als klein onderdeeltje van die gemeente, wij buigen onze knieën. En dat doet Paulus ook een aantal keren. Ik wou nu even als afsluiting in Kolosse 3 dat lezen waar dit gedrag op uitkomt als wij de dingen zoeken die boven zijn. Dan volgt in Kolosse 3 vers 5 heel wat wij moeten doden. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, hoererij, onreinheid enzovoort enzovoort. We hebben het er net over gehad. Vers 12. Als je dat allemaal uitgedaan hebt, zoals je een oud kleed uittrekt, dan trekken we een nieuw kleed aan. Doet dan aan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, innige ontferming, goede tierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, elkaar verdragend en elkaar vergevend als de een tegen de ander een verwijt heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo ook u. Wat voor kleed trekken we aan? Dat kleed waarvan je kort samenvat zou kunnen zeggen. En dat is de Heer Jezus. We trekken hem aan als het kleed wat we graag willen laten zien. We willen hem laten zien, want dit zijn de kenmerken van de Heer Jezus. Vers 14, en boven dit alles de liefde, dat is de band van de volmaaktheid. En laat de vrede van Christus, wat u ook geroepen bent, in één lichaam in uw harten heersen. En wees dankbaar. Dan vers 16. Als je dan zo bezig bent de Heer Jezus gestalte te geven in je leven. Vers 16. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Terwijl u in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst. Met psalmen, lofzangen. En geestelijke liederen en in de genade zingt in uw harten voor God. En al wat u doet, in woord of in werk, doet alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader door hem dankt. Nee, we zijn er nog niet. Maar het is alsof God ons ook wil meenemen. En altijd wil laten denken aan, als je in je woongebieden komt, dan ga je offeren. En als dat ons gedachte bepaalt, als we de bedenken die boven zijn, vertaalt zich dat in een gedrag op aarde nu, waarin je een christen zou horen te herkennen. Dat zijn christenen. Die lijken als twee druppels water op de Heer Jezus. Zullen we samen danken. O onze Heer, onze Heiland, Heer Jezus Christus, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Heer, we hebben u leren kennen, zoals uw discipelen u hebben leren kennen. We danken u daarvoor, voor die grote genade. En u hebt ons dan meegenomen in de evangelie om te laten zien dat het geen volmaakte mensen waren, maar die u hebt opgevoed tot hele bruikbare instrumenten die een dienst hadden en dat wij door hun dienst ook in u zijn gaan geloven en ook u hebben leren kennen. En wat hebt u een klus met ons, zoals u dat met uw discipelen had. Maar ook met uw oude volk Israël door de woestijn. Wat een eigenwijs, hardnekkig volk. En wat kwam er heel veel uit wat niet in overeenstemming was met u, maar het heeft u er niet van weerhouden om met dat volk verder te gaan. En zoals het ook u er niet van weerhoudt om met uw gemeente verder te gaan. Om haar te verzorgen, die bruid, die vrouw die u lief hebt, waar u zichzelf aan hebt overgegeven. En waar wij een deel van mogen uitmaken. O Heer, we willen u graag ontmoeten. We willen u graag zien zoals u bent. En onze kronen van onze hoofden nemen om die aan uw voeten neer te leggen. Omdat we dan zullen zeggen zoals nooit tevoren. U bent het waard. Omdat we dan ook een indruk van u zullen krijgen als nooit tevoren over dat werk wat u hebt volbracht. Want we zullen u zien als een lam, staande als geslacht. Heer, dat is ons vooruitzicht. Dat zijn onze woongebieden. En wil u bidden. Wilt u dat er ook nu al zoveel mogelijk uit laten komen in onze levens, in onze toewijding, in onze dank, in onze aanbidding. Heer, schenkt u ons dat door uw geest. U hebt er alles aan gedaan om het er nu al zo ver mogelijk uit te laten komen. En daarvoor strekken we onze handen naar u uit en danken u bij voorbaat. Amen.